Heeft de Halo het leven van Romain Grosjean gered? Hoe kan een auto zo in de brand vliegen? Hoe kunnen we de Formule 1 nog veiliger maken? En waarom Verstappen zich toch op die tweede plaats in de titelstrijd moet focussen? Tijd voor de terugblik op de Grand Prix van Bahrein. Tijd voor de boordradio.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Nou, welkom bij aflevering 32 seizoen 3 van de Boordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan terugblikken op de nu al historische, misschien ook wel legendarische Grand Prix van Bahrein. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij in de studio zitten de Formule 1 kenners van nu.nl, Patrick Moeke en Joost Nederpelt. Mannen, allereerst, wat was jullie reactie toen jullie het zagen? Patrick?
Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Hoe langer het duurde, des te meer ga je toch denken dat er iets helemaal fout is. Ja, je zag die vuurbal. Ik dacht eigenlijk eerst dat er iets achter die vangrail stond wat explodeerde. Ik had hier helemaal niet in de gaten. Ik dacht, dat kan toch nooit die auto zijn?
Nee, dat kon niet. Nee.
Dus godzijdank zagen we toen wel Grosjean in die auto zit. En dan weet je dat het in ieder geval naar omstandigheden goed is. Maar het was wel echt even heel eng.
Joost, wat dacht jij?
Ik dacht dat ik naar die E-team zat te kijken. Het was echt zo'n. Het leek heel nep. En het is natuurlijk ook nog eens dat die. Het was in donker, dus die vlammen die lijken dan nog erger. En ja, dat duurde heel even voordat ik kon calculeren bij mezelf van, wacht, het is heel erg wat er nu gebeurt. Het zag er zo raar en onformule 1 uit, want je ziet het eigenlijk nooit meer. Ik heb dit wel eens gezien bij crashes in de jaren 60, 70. Niet dat ik toen al leefde, maar op beelden. Maar dit was gewoon onwerkelijk. En dan slaat ook gelijk de schrik om je hart natuurlijk van, als je het niet gelijk in beeld krijgt van hoe het met Grosjean gaat, of een herhaling. Dus de opluchting was groot toen hem. Eerst kwam er een tweet van Haas van dat hij oké was. En toen zagen we hem in de auto zitten.
Ja, het was niet alleen voor ons heel erg schrikken. Het was natuurlijk ook voor de coureurs schrikken die dat allemaal in hun spiegels zagen. Ik heb een compilatie gemaakt van alle reacties van de coureurs die dat in hun spiegels dus zagen over Romain Grosjean.
It's lights out and away we go. And a big fire there as they exited out of turn 3. And that looks very nasty indeed.
Red flag, Max. Dash positive.
Is he out?
I've got no information on it just yet.
Fuck. This was a big one. This was a big one. Is he okay?
I don't know what Haas was doing there. Tell me he's okay, please. Tell me he's okay.
Has he got out? Unsure yet. Not sure.
My God, it's torn the car in half. No wonder the fuel came out of it.
Yeah.
I said the fuel was in the middle of the car, and it's literally...
Whoa!
That's extraordinary.
No, please. Oh, fuck me.
Is everybody okay?
Who is it?
It's Grosjean. Still no information, I will let you know.
And there we can see Roman.
So Roman's getting himself... Yeah, he was in the flames for a long time, wasn't he?
Absolutely.
Getting himself out.
Jumping as fast as he can.
Alex, if you can hear me, Grosjean's out of the car. Looks a bit shaken up, but he's okay.
And Grosjean is okay, he's confirmed.
That's a miracle.
I have not seen a car like that in my time commentating on Formula One. I've never seen a Formula One car do that, and that's brilliant. A round of applause as these images are being shown in the pit lane.
Ik zeg je heel eerlijk, ik krijg er gewoon weer kippenvel van nu we hier live naar luisteren.
Ja, dat is een goede, mooie compilatie ook.
Ja, dankjewel. Maar het is een dag later en nu we de beelden en de foto's, wij kunnen dat live op een scherm hier zien. Ja, het is zo onwerkelijk dat dit gebeurd is, dat dit überhaupt kan in de Formule 1. Nog een keer terug naar het begin. Wat is er nou exact gebeurd? We hebben natuurlijk de beelden gezien, maar wat ging er nou in de auto mis, Joost?
In de auto zelf een stuurbeweging van Grosjean eigenlijk. En het feit dat hij Kvyat niet zag. Ik dacht eerst dat de wielen ook letterlijk in elkaar haakten, maar dat was niet zo. Want Kvyat tikte hem aan op het achterwiel. En als je dan toch al die beweging maakt, ja, dan ga je bijna haaks. Het was niet helemaal haaks, maar rechtsaf de vangrail in. Het lijkt erop dat hij toen gewoon vooral door de onderste twee delen van die vangrail heen is geboord. Omdat de neus natuurlijk laag is aan de voorkant.
Ja.
En dat het bovenste deel omhoog is gebogen door de halo. Je hebt niet heel veel fantasie nodig om te bedenken wat er was gebeurd als de halo er niet had gezeten. Dan had hij die klap waarschijnlijk op zijn helm gehad. Of in ieder geval een deel op de helm en een deel op de head. Daar had hij niet overleefd, denk ik. Dat weten we natuurlijk niet zeker, maar dat zou je denk ik wel kunnen zeggen.
Maar hij zegt het zelf natuurlijk ook.
Ja, maar ja, natuurlijk. Ja, maar ik kijk altijd feitelijk naar dingen. Je moet dat onderzoeken hoe het feitelijk zou zijn gelopen. Maar het gevoel zegt in ieder geval dat hij dat niet had overleefd. Tegelijkertijd brak de achterkant van de auto af, omdat je natuurlijk die energie, die moet ergens heen. Dus het is een soort van draaibeweging met allerlei krachten die we ons gelukkig niet te veel voor kunnen stellen. Toen is er waarschijnlijk ergens iets in een leiding gebroken. Dat dacht Ross Brawn in ieder geval. Waardoor er, want de brandstoftank zelf, dat die zo scheurt, dat kan bijna niet. Dus er moet ergens in een leiding iets zijn gebroken, waardoor vonken erbij kwamen en brand hadden ook nog eens. Het was eigenlijk twee hele erge dingen in één. Die klap alleen al was al heel heftig en dan ook nog eens brand erbij. Dus ja, dat hij daar uitstapte, dat... Ja, daar mogen we gewoon allemaal heel erg blij mee zijn dat dat gebeurt. Dus het had een zwarte dag kunnen zijn. Eigenlijk was het een dodelijk ongeluk zonder dat er iemand bij dood ging. Zo kan je het eigenlijk wel zien.
Ja, en goddank dat we de Halo hebben. Ik denk als we de podcast in 2018... Nou goed, toen bestond die al, maar toen was ik er niet bij. Ja. Ik weet zeker dat jullie gezegd hebben, wat een walgelijk ding.
Zeker, ik was fel tegenstander altijd. Ik was echt een heel bijdant mannetje die altijd zei van nou... Ja,
ik ook hoor.
Ja. En terecht toch ook. Het staat nergens op en het is zo verschrikkelijk lelijk. En het haalt de charme van Formule 1 weg. En het is toch open wiel autosport, open wiel racen. Ja, allemaal cool argumenten nu. Is dat mooi in je hemd. En gelukkig heeft Charlie Whiting zich daar heel hard voor gemaakt. En echt een shitstorm over zich heen gehad van allemaal types zoals ik.
Maar ook coureurs, hè. Ik weet nog dat, niet om Verstappen ernaar uit te halen, maar er waren heel veel coureurs die waren er tegen. En Verstappen zei toen, ja, ik slijp dat dingen liever af. En ik was er ook tegen. Als ik die auto's nu zie uit 2017, vind ik die ook nog steeds mooier.
Ja,
maar je bent er wel aan gewend geraakt.
Die discussie kan je ook... Je had hem nu nog een beetje kunnen voeren. Ik had als ik een leuke discussie met iemand had, ik me nog graag daar hard voor willen maken. Vind ik altijd leuk. Ja, daar ben ik dan ook wel weer.
We kennen je een beetje.
Maar dat ga ik nu niet meer. Dat kan je niet meer winnen. Dat slaat gewoon helemaal nergens meer op. Het is echt een zegen dat ding erop zat. Want ja, wat Joost zegt, in het beste geval was hij door die klap bewusteloos geraakt. Als die Halo er niet op zat. En dan was het ook einde verhaal geweest.
In het slechtste geval.
Nee, in het beste geval. Want hetzelfde ben je meteen...
Meteen dood.
Ja. Oh, zo bedoel je. Ja, inderdaad.
Maar ja, dan was hij bewusteloos geraakt. En dan had hij hier never nooit uit kunnen komen. Want alle goede bedoelingen van Alan van der Merwe en Ian Roberts, dat heet hij geloof ik.
Ja.
Die hadden hem er nooit uitgekregen. Nee. En die hadden die vlammen ook niet heel snel kunnen blussen. Dus dan was het gewoon klaar geweest.
Ja.
Nee, ja, wel grappig inderdaad dat de hele discussie rondom de Halo nu klaar is. Ik kan me nog een crash herinneren in 2018 met Alonso en Leclerc in Spa, bocht 1 gelijk. Ja. Toen was eigenlijk al de discussie rondom de Halo wel klaar.
Ja, maar toen durfde ik soms nog te zeggen van ja, dan wist je toch niet helemaal zeker.
Nee.
En dat was ook, die snelheid was iets lager, was ook niet goed geweest natuurlijk. Nee. Was heel fijn voor Leclerc dat hij erop zat.
Ja, ik was toen bij die Grand Prix en ik heb die auto ook van dichtbij gezien van Leclerc toen.
Ja.
En die Halo was gewoon helemaal kapot. Tenminste, de fairing die eromheen zit, dat stuk carbon. En de sporen van Alonso's achterwiel stonden gewoon over de hele Halo. Dus de kans, je weet ook dat weet je niet feitelijk 100%, maar de kans dat hij de helm had geraakt toen was heel groot. Maar de Halo zat er en Leclerc die stond het na afloop allemaal rustig na te vertellen. En het belangrijkste argument voor de Halo toen, en daar was ik ook wel vatbaar voor, was wat nou als we het niet doen en we hebben volgend jaar een ongeluk, of het jaar daarna, of het jaar daarna, dat het leven van iemand had kunnen redden. Wat zeggen we dan? Dus we hadden een middel om het te doen, om iemand te redden, en we hebben het niet toegepast en nu is er iemand dood. En we hebben het wel gedaan en nu is er niet iemand dood. Dus dat argument toen is gewoon compleet, was gewoon compleet raak. En dat kunnen we nu gewoon met z'n allen achteraf zeggen.
Ja, corrigeer me alsjeblieft als ik nu iets heel geks ga zeggen. Maar heeft Jules Bianchi dan het leven van Romain Grosjean een beetje gered?
Nee, want ik ben er gisteren nog wel ingedoken. Maar de crash van Grosjean was, of van Bianchi was niet per se de 100% aanleiding voor de Halo. Dat waren meer andere incidenten.
Vijf jaar geleden inmiddels?
Ja, 2014. Ja, die schoot natuurlijk... Ik zeg niet dat die Halo Bianchi niet had kunnen redden. En het zette natuurlijk wel extra de FIA aan het denken van... we moeten iets hebben met frontale bescherming. Maar volgens mij was niet Bianchi de crash 100% aanleiding voor de Halo.
Je moet ook denken dat de echte aanleiding was toch ook om banden en zo... die van de auto's vlogen, om die tegen te houden.
Henry Surtees ongeluk in de Formule 2 2009 was echt een...
Justin Wilson in die car.
Justin Wilson en Henry Surtees, dat waren van die ongelukken. Dat was meer de aanleiding voor de Halo.
Maar je had ook nog altijd, dat dacht ik ook wel eens aan... wat nou als zo'n auto op zijn kop ligt en dat je vast komt te zitten... en dat je dan in de brand vliegt. Maar dat eigenlijk gebeurde dat ook allemaal.
Ja.
Ik dacht altijd van ja, het wordt toch lastig om er dan uit te komen. Maar nee, dat ging ook...
Maar dat had nu... Goed. Kijk, we vieren met z'n allen nu de veiligheidsregels die er zijn... en de ontwikkelingen die er zijn geweest in de Formule 1 de afgelopen jaren. Maar dat betekent niet dat er niet nog dingen geleerd moeten worden. Want het had ook... Er kwam ook geluk bij kijken.
Ja.
Het geluk dat Grosjean niet bewusteloos was. Hè, want anders hadden ze hem echt niet uit kunnen halen, denk ik. het geluk dat een deel van die vangrail was natuurlijk vervormd. Maar die kan ook zo vormen dat hij zo over de cockpit heen ligt dat hij er niet uitkomt.
Ja.
Vreselijk beeld om aan te denken, maar dat had zomaar gekund, weet je wel. En dat soort dingen moet je toch, ja, je kan niet alles uitsluiten.
En dat Grosjean de helderheid van geest had om nog de keuzes te maken die hij had qua uitstappen. Want eerst, ja,
wat moet je doen?
Ja,
eerst ging hij dus, hij probeerde nog voor de, op die ingezoomde beelden zag je dat hij nog voor de vangrail uit wilde stappen. Nou, toen dacht hij van, oh, ik zit erachter. Nou, dan moet ik er toch maar achter. Maar ja, je staat gewoon in de fik, want je vizier is beslagen, die vlammen. Het is, ik weet niet, ik ben wel van zo'n show geweest of zo, waar ze dan vlammen gebruiken bij concerten. Nou, als je heel ver naar achter staat, dan voel je al hoe heet het is.
Ja, en dat schrikt ongetwijfeld af.
Ja, dus je moet ook nog een beetje na kunnen denken. Ja, het is vreselijk.
Het lijkt puur op instinct geweest te zijn wat hij deed.
Ja, maar dat hij ook, want je hebt zo'n 6-puntsgordel natuurlijk. Die moet je ook eerst maar losklikken. Ja. Het gaat niet automatisch los.
Nee.
En volgens mij, je stuur moet je er ook uit halen, toch?
Ja, maar dat is ook onderdeel van de veiligheidsmaatregelen. Is dat die coureurs continu worden getraind dat ze heel snel de cockpit moeten kunnen verlaten. En dat ze dus die procedure gordel los, dat gaat heel makkelijk op zich.
Okay.
En stuur eruit, dat moeten ze gewoon instinctief kunnen. En ze moeten ook binnen, ik weet even niet hoeveel seconden, maar ze moeten binnen, wat is 8 seconden of zo, moeten ze uit de cockpit kunnen zijn. En dat is ook een test die nieuwe coureurs ook altijd eerst moeten doen voordat ze überhaupt de baan op mogen. Dus dat zijn wel dingen die er instinctief, zeker bij een ervaren jongen als Grosjean, die er wel in zitten. Dus ik denk dat het gewoon puur op instinct was. Maar ja, geluk speelt gewoon een rol, nog steeds. En ik schreef vanmorgen dus een stuk over wat er allemaal nog beter zou kunnen. En dan krijg ik ook wel reacties van, ja, je kan het nooit 100% veilig maken. Nee, maar je moet als je hier niets uit leert en denk van, het is goed afgelopen en we gaan niks verder doen, dan ben je gewoon dom bezig. Je moet altijd weer leren, wat moet er beter aan die vangrail? Wat moet er beter aan eventuele cockpitbescherming, waardoor je kan garanderen dat iemand er altijd uit kan? Natuurlijk moet je daarover na blijven denken. En zo is elk ongeluk dat goed afloopt natuurlijk, of slecht afloopt, maar in dit geval goed afloopt, ook weer waardevol voor de toekomst.
Hij reed 221 km per uur op het moment van de impact. 53 G-krachten.
Ja.
Uiteindelijk heeft hij 16 seconden in de cockpit gezeten en uiteindelijk 28 seconden duurde het in totaal.
Ja.
Dat zijn een beetje de feiten die we daarin over hebben gehouden. Joost, jij zegt het eigenlijk al, de Formule 1 zou nog veiliger moeten. Voordat we daar nog even over hebben, nog één ding, die monocoque. Zo noem je dat natuurlijk. Dat is dus het gedeelte waarin je eigenlijk in zit als coureur. Wat heeft er nou voor gezorgd dat zijn leven heeft gered?
Nou, door gewoon heel te blijven. En dat is ook de. Kijk, er worden ontzettend zware crashtests komen daarbij kijken. Om die monocoque. En die is natuurlijk helemaal van carbon fiber. Dat is een enorme constructie. Ik heb vorig jaar in de Red Bull fabriek gezien hoe ze die in elkaar zetten ongeveer. En dat is hoog niveau, laat ik zo zeggen. En ik heb eigenlijk nog nooit echt gezien dat in de Formule 1 althans faalt, de monocoque. Nee. Sinds ze dat hebben ingevoerd. En dat is gewoon een soort van overlevingscel. En zeker nu met de halo erbij, moet een coureur eigenlijk niet, moeten voorwerpen niet heel makkelijk bij de coureur kunnen komen. Maar het had wel kunnen gebeuren, want die vangrail, die delen, die zitten uiteindelijk toch gewoon los. En daar kan iets van bij Grosjean komen. Het gebeurde niet, maar daar zit een geluksfactor in.
Ja, als je kijkt naar de situatie rondom wat er gebeurde met de brandweermannen bijvoorbeeld, Patrick. We moeten natuurlijk ook een beetje kritisch zijn. Het zou nog allemaal beter moeten gaan en vlekkeloos. Het ging nu allemaal goed, maar ook door heel veel geluk. Heb je nou nog het idee, wat kan er nou nog beter?
Nou, wat wel beter kan, dat vergeten we soms ook. Kijk, die brandweermannen, dat zijn gewoon marshals die ernaast staan. Maar dat zijn allemaal vrijwilligers.
Ja.
Die krijgen er helemaal niks voor. En die verwachten ook nooit.
Zakje krentenbollen.
Nou ja, precies.
Ja, bijna wel. Ja.
Ja. Nou ja, precies. Maar je verwacht toch ook niet als je daar staat, dat er wat gebeurt uiteindelijk. Want ik denk dat die media, wij zien het al nooit. En het is toch een zeldzaamheid dat het precies in jouw bocht als marshal gaat gebeuren. Maar ja, je ziet nu hoe belangrijk die mensen kunnen zijn. Dus ik denk als er ergens een verbetering zit, dan leidt die mensen nog professioneler op. En zorgen ervoor dat het niet meer vrijwillig hoeft. Want het slaat natuurlijk nergens op dat Lewis Hamilton 40 miljoen euro per jaar verdient. En dat zo'n marshal het voor een zak krentenbollen moet doen.
Ja, dat is wel zo. Je zag
als ik hier even op in mag raken. Je ziet in Amerika heb je volgens mij IndyCar en ik weet niet zeker of het NASCAR ook zo is, maar daar heb je gewoon een professionele crew die meegaat naar alle races. Ja. De marshals die gewoon opkomen, naar het circuit komen en dat doen, dat is geweldig. En dat moeten we ook zeker in stand houden. Maar inderdaad, er is dus nog wel een professionaliseringsslag te maken, denk ik. En het is altijd makkelijk om van een afstand te denken van... waarom reageert die brandweerman met die brussen niet zo snel op dat moment? Het is frustrerend om naar te kijken... totdat je zelf een keer in die situatie zit. En lang niet alle mensen zijn zo... Die handelen meteen. Dat zit niet altijd in alle mensen. En dat, dus daar moet je gewoon nog, denk ik wel, naar kijken. Naar de vangrail, daarnaar... en naar brandveiligheid. Want die brand moet gewoon niet ontstaan. Dat kan gewoon niet. Ja. Klaar.
Ook maar zodat er niet meteen iemand achter die vangrail stond. Want dan is het ook gewoon afgelopen. Ja. Als je zo'n explosie tegen je aankrijgt. Dat je,
ja, dat is een Marshall-hutje stond maar een klein stukje verder. Ja. Dus nee, daarom. Er is echt nog genoeg te leren uit.
Ja, ik zag twee brandweermannen stonden daarbij. Eentje die was aan het spuiten met een brandweer, hoe noem je dat, met een blusser die er niet geschikt voor was. Die kon die afstand niet halen.
Dus ja, die vond het ook te heet.
Dus, ja, maar dat is ook gewoon logisch. Als je, ga maar eens bij heel dicht bij zo'n vuur staan.
Natuurlijk, maar dan moet wel het materiaal daarvoor geschikt zijn om op afstand te kunnen blussen. Dat was niet het geval. En die ander, die kreeg hem niet aan. En uiteindelijk moest Ian Roberts uit die medical car, die moest hem uiteindelijk nog aankrijgen.
Ja, en dat is niet de bedoeling.
Nee, dat is niet de bedoeling. Sowieso Ian Roberts, dat is de man die uiteindelijk dicht bij Grosjean stond.
Ja, die hielp hem over de vangrail.
Ja. Niet Ellen van der Merwe, die wel heel veel in de media
die
kwam.
Die had juist die brandblusser in zijn handen.
Ja.
Ja, uiteindelijk klopt. Uiteindelijk inderdaad wel om erbij te plussen. Maar daar viel me wel op dat die Van der Merwe dan naar voren werd geschoven als de man. Terwijl eigenlijk de kleine man die we op de beelden zagen, dat was Ian Roberts. Ja.
Die stond echt met zijn neus in de vlammen.
Ja, precies. Ja. Die we ook allemaal hebben gezien.
Maar wel echt een hoop antwoorden ook. Gewoon, want ik denk dat heel veel mensen zich altijd hebben afgevraagd van waarom rijdt die auto nou achter dat veld aan bij de start altijd?
Ja.
Nou ja, hierom. Vooral zo wat... als er zoiets gebeurt.
Want die rijdt ook een heel rondje erachteraan, toch?
Ja, die rijdt een heel rondje erachteraan.
Ja, moet hij wel opschieten?
Ja, hij moet er zeker
opschieten. Maar het is ook wel een serieuze Mercedes, hoor. Dat,
jawel.
Het zit wel wat bekaartjes onder de kap.
En mazzel ook dat het aan het begin van die ronde gebeurde. Want stel je voor wat je zegt, dat het op het eind van, van de ronde gebeurt. Ja, dan is die medical car nog een half minuut verder weg.
Ja, ik hoorde Ricciardo erover praten. Misschien hebben jullie dat ook gehoord.
Ja.
Die was heel erg kritisch. Ja. Die was echt boos. Ik heb even een fragmentje van hem waarin hij gaat vertellen dat hij het belachelijk vindt dat alle herhalingen zo vaak en zoveel getoond zijn.
But I'm disgusted and disappointed with Formula One for showing or choosing the way to show it as they did and broadcast replays after replays of the fire, his car split in half, and then like that's not enough. They go to his onboard. Why do we need to see this? We're competing again in an hour. His family has to keep watching that. All our families have to keep watching that with everyone's emotions. And it's really unfair. It's not entertainment.
Wat vinden jullie van deze kritiek?
Ik vind het een lastig punt. Kijk, aan de ene kant snap ik waar hij vandaan komt. Maar hij was volgens mij ook wel de enige die het vond. Alleen, ik heb alle reacties wel achteraf gezien. Maar alleen Vettel vond het ook een beetje, geloof ik.
Ja.
Ik begrijp helemaal waar hij vandaan komt. En ik kan me herinneren dat hij vorig jaar na de dodelijke ongeval van Hubert in Spa. Was hij ook. Hij wilde eigenlijk niet racen. Hij was daar het emotioneelst onder. En dat is goed recht natuurlijk. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, Formule 1 is een groot media entertainment business. En er is heel hard gewerkt om die veiligheid zo goed te krijgen als dat het nu is. En dan zie je dus dat er een ongeluk plaatsvindt waar mensen ook van schrikken, neem ik aan. Maar het loopt goed af. En dan wil je denk ik mensen ook duidelijk laten zien van wat er gebeurd is. En het werd mij pas na heel veel herhalingen precies duidelijk wat er gebeurde.
Ja.
En dat Grosjean dus ook gewoon heel veel geluk heeft gehad. En ik denk dat je dat ook wel mag laten zien. Aan de andere kant kun je inderdaad zeggen, ja, ze moeten een uur duren bijna, die rode vlag situatie. Op een gegeven moment vullen met beelden. En dan zou je ook kunnen zeggen van, nou ja, op een gegeven moment hebben de mensen het al gezien. Want sommige fragmenten heb ik 10 keer voorbij zien komen. En denk ik, dus dat snap ik wel.
Vind jij het goed dat ze het hebben getoond, überhaupt?
Zeker, ja.
Kijk, waarom?
Het is goed dat ze er even mee hebben gewacht. Maar op een gegeven moment zie je dat die relatief ongeschonden eruit gekomen is. Maar je moet niet vergeten, het is ook gewoon, het klinkt een beetje cru, maar gewoon goede reclame voor de Formule 1. Waar andere sporten nog heel veel van kunnen leren. We zien ook wel dodelijke ongevallen bij het wielrennen. Waar veiligheid ook een heel erg groot discussiepunt is. En daar gebeurt eigenlijk niet of nauwelijks iets om de veiligheid van de renners te verbeteren. En Formule 1 is juist een sport wat heel, heel gevaarlijk is. Hè? Gewoon van nature 350 km per uur racen. Ongelukken gebeuren er altijd. En daar zijn echt enorme stappen in gemaakt. En als je ziet hoe dat in zijn werk ging. Hè? Een geoliede machine. Is niet helemaal toepasselijk, denk ik nu. Geoliede, maar het klopte gewoon. Dat mensen kunnen zien hoe zo'n auto zo'n klap doorstaat. De reacties van het medische team. ja, ik begrijp dat wel. En het hoort ook gewoon bij de sport. En zeker, kijk, als het dodelijk was geweest, dan natuurlijk, ja, had die discussie veel meer op zijn plaats geweest. En ik begrijp ook dat Ricciardo zoiets heeft van, ja, ik hoef het niet te zien, want ik moet nog racen en ik niet, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar
ook, ik denk, ja, moet dan toch ook aan familie denken.
Ja, maar die willen toch ook zien dat het goed gegaan is. En dan hoeven ze misschien, die herhaling, dan lopen ze weg.
Ja.
Maar je wil ook wel weten wat er gebeurd is of zo, denk ik.
Ja.
Toch?
Nou, ja. Ik ben gewoon, ik vind gewoon dat het had iets minder gekund. Dat snap
misschien
ik
is
wel.
Dat het dan.
Laat het gewoon één of twee keer goed zien en dan klaar.
Ja, zo is het ook. Dan nog even de discussie over de vangrail. Ik ben er toch wel van geschrokken dat dit kan.
Ja,
en het is echt een godswonder dat die vangrail niet over zijn hoofd zat en dat hij niet de halo geblokkeerd heeft.
Ja.
Waardoor dit er niet uit was gekomen.
Ja.
Is dit de laatste keer dat we een vangrail rondom een Formule 1 circuit hebben gezien?
Nou, ja, goed, kijk, wat je vaak hoort is, en dat was ook zondag weer meer schering dan in, of ja, schering en inslag, sorry, ja, niet de spreekwoorden door elkaar aan. Dat ze dan zeggen, ja, nee, we hadden die niet verwacht, weet je wel. Maar ik heb nu toch al best wel vaak ongelukken gezien, en ik ben ze gisteren ook allemaal even doorgegaan, van die op plekken gebeuren waar het niet wordt verwacht, maar het gebeurt wel. En een kale vangrail is volgens mij gewoon nooit een goed idee. Aan de andere kant moet je ook weer zeggen, je hebt nooit altijd de perfecte vangrail of barrière, zeg maar, naast de baan voor elk geschikt moment. Dat is er gewoon niet.
Die berg stuit er ook weer terug de baan op, hè? Dat kan je ook weer krijgen, dat iemand terug de baan op komt, dat er iemand tegenaan rijdt. Ja,
ja. Kijk, langs je kan zeggen, op het rechtstuk heb je kans dat iemand haaks de muur ingaat. Dat kan. En dan heb je liever van die TechPro barriers of bandstapels als iemand er haaks ingaat. Maar ja, de kans is groter dat er iemand langs schuurt. En dan, precies wat dat moment, dat heb je dan weer liever niet. Dan heb je liever een kale muur waar iemand gewoon langs schuurt en zo. Nou ja, zoals we in Mugello zagen, weet je, dat gebeurt. Dat ze niet terugkwamen uit die muur. Het is, ja, het is altijd een beetje een puzzel. Maar ik denk dat een kale vangrail, zoals die er gisteren stond, en die stond ook nog eens best wel op een haak. Ja, niet haakse manier, maar in een hoek. Ten opzichte van de baan. En natuurlijk denken ze van, nou, die auto, hier gaat nooit een auto de muur in. Nee, maar tot het wel gebeurt. En dan, ja, dan zit je. Dan kun je zeggen van, daar zetten we geen bandenstapels neer. Maar ja, weet je, het is gewoon lastig. En we hebben het dit jaar ook gezien met Kwiat in Silverstone.
Ja.
Die ging lekke band bij Maggots. Hè? En die ging heel hard een betonnen muur in. Een week later reden ze weer. Staan er wel bandenstapels. Ja, ja, dan denk ik, dan hadden ze dus ook al kunnen staan. Kwiat kon het gewoon prima navertellen. Daar gaat het niet om. Maar,
ja. Ja, want bij Hubert zeggen ze ook wel eens, als daar een vangrail had gestaan. Ja, als ik weet het allemaal wel. Maar ja, dan was hij niet teruggestuiterd op de baan. Ja, dan had dat zijn leven gered.
Nee, maar als iemand anders dan op een haakse hoek daar op dat punt erin gaat, dan moeten die bandenstapels er weer wel staan.
Ja,
ja. Ja, dus dat is het. Je hebt nooit de perfecte oplossing.
Ook, maar daar zijn ze wel mee bezig, hoor. Want ik zag ook bij de reacties onder ons artikelen van, ja, schande dit. En is het in een zekere zin ook, maar reken er maar op dat Ross Brawn en zijn team daar echt wel mee bezig zijn om het veiliger te maken. Iedere vangrail staat daar niet gewoon omdat het een vangrail is, maar omdat ze erover na hebben gedacht van, nou, dit is de meest veilige oplossing voor een Pro-Tech barrier, voor een vangrail,
ja,
om daar te staan.
Ja, maar toch, dat is zo. Maar toch vind ik wel dat ik het te vaak hoor van, ja, we verwachten geen ongeluk op deze plek. Ja. Weet je wel, en dat hebben we gewoon al vaker gezien. En dat moet niet zo zijn. Raikkonen in 2014, Silverstone, was ook zo'n ongeval. Hij ging niet hard door de vangrail heen, maar hij beschadigde wel de vangrail echt. En dat was ook op een punt waarvan niemand had verwacht dat daar een crash zou zijn. Ja, maar hij was er wel. En daarom, ja.
Maar moet je dan maar overal protect barriers neer gaan zetten? Dat is ook weer heel lastig.
Nou, ik ben er gisteren van overtuigd geraakt dat gewoon een kale vangrail gewoon nergens een goed idee is.
Maar gewoon beton dus?
Nou, ik weet het niet. Er moet iets komen. En ik ben niet degene die dat moet uitvinden. Daar heb je de knappe koppen bij de FIA voor.
Ja.
Maar dat dit zo niet werkt, dat hebben we gisteren weer kunnen zien.
Wij zijn allemaal wel op Zandvoort geweest natuurlijk, uiteraard. En ook rondom de verbouwing.
Ja.
Volgens mij is dat hele circuit vangrail.
Eén grote vangrail, ja.
Ja, toch?
Ja.
Dan moeten ze ook eens goed naar. Misschien dat we daar wel vragen over moeten gaan stellen.
Ja, maar is het gewoon. Zo'n incident, daar komen altijd weer nieuwe inzichten uit voort.
Moeten we gewoon een reportage over maken?
Ja, misschien wel.
Maar ja. En niet alleen maar van, want ze zijn ook bij die kombocht. Heb je zo'n gewoon een soort muur.
Ja.
Je stoot tegen je microfoon.
Ja, is dat niet een wat je uit Amerika hebt, een safer barrier?
Ja, met
zo'n dat is. Maar ja, daar heb je dus ook weer het risico dat je dus dat iemand erin gaat. En dat zie je ook in op oval race in Amerika heel veel. Dat iemand erin gaat en dan weer terugkomt en dan geraakt wordt door anderen.
Ja. Laten we dat deze week gaan doen.
Ja,
toch?
Ja, maar als nu collega's zitten te luisteren.
Oh,
shit.
Die luistert toch niet ons?
Nee. Nee, dat is ook weer zo. Dan nog één vraag. Jacob Westra kwam daarmee. In hoeverre kunnen de spiegels van de Formule 1 bolides Ik mag geen bolide zeggen van jou, Joost. Toch?
Onzin, mag je gewoon zeggen.
Wie zegt dat?
Ik dacht dat je altijd geen fan was van bolide.
Nou, ik vind het... Het staat niet vooraan in het rijtje, maar hij mag ergens als synoniem mag je terugkomen.
Oh, oké, sorry. Ja. Sorry, nog één keer. In hoeverre kunnen de spiegels van de Formule 1 bolides de dode hoeken opheffen? Kijk, uiteindelijk... hoe ga ik dit subtiel brengen? Het is gewoon een stomme fout van Grosjean. Dat is
dat staat allemaal los van elkaar. Je hebt oorzaak en gevolg. Jawel. En we hebben het nu alleen over het gevolg.
Nee, goed,
en
maar
de oorzaak was het een domme fout. Ja, hij had...
Maar misschien was het ook geen domme fout, omdat hij Kvyat misschien nooit in zijn spiegels gezien heeft.
Dat heb ik nog wel weinig over gehoord inderdaad. Maar dat zag je ook bij die crash van een Stroll. Dode hoek van een Formule 1-auto is best groot.
Ja.
Daar valt ook nog wel een hele hoop te winnen.
Zeker.
Want als hij Kvyat niet geraakt had, dan was die crash ook niet plaatsgevonden. Dan hadden we het ook niet over die vangrail gehad nu.
Nee.
Kijk, uiteindelijk wil je gewoon voorkomen dat zo'n ongeluk helemaal niet gebeurt.
Nee, Verstappen heeft hier ook heel vaak over geklaagd. Hij ziet gewoon niks in zijn spiegels.
Nee. Maar ja, ook jullie simrace ook wel eens. Als je die camera, dat je echt zo helemaal in die auto zit, die is ook hartstikke vervelend, omdat je niks ziet.
Je ziet helemaal niks.
Nee. Je wil er liever iets boven zitten.
Nee, ik las ergens op Twitter digitale spiegels.
Nou ja, de techniek is wel zover. Je kan ook met lampjes werken.
Kan ook, ja.
Toch?
Gewoon een blitz. Ja. Een Volvo blitz.
Je hebt zoveel dingen uit de auto-industrie. Vroeger zag je dat altijd als eerste in de Formule 1. Dat is al lang niet meer zo.
Nee.
Maar ja.
Hebben we ooit spotters in de Formule 1 gehad? In de IndyCar heb je iemand
dat
die...
Dat kan bijna niet.
Nee, in Austin zou dat kunnen op die hoge toren.
Nou ja, het zou kunnen als je een camerapositie op de auto hebt die... Of twee, weet je wel. Laten we zeggen, die camera op de rolbar. Als je die voor en achter in je geeft aan iemand in de pitbox, gewoon die bij de beelden. Dan kan die in het hoofd van de coureur zeggen van er zit iemand links achter.
Er zit toch altijd vertraging op, toch?
Ja,
je moet het altijd zenden, die tijd.
Ja. Beetje,
is dat niet zo?
Maar goed.
En het gaat zo snel.
Ik denk dat betere spiegels is een makkelijker oplossing. Ja. Alleen ja, ze zijn gewoon al een keer groter geworden. Want vroeger waren ze nog veel kleiner. En ik denk dat daar ook naar gekeken gaat worden, zeker.
Ja, ja. Dan, want inderdaad, je begon er al even over, Moeken. Stroll. We zullen het een beetje over de race gaan hebben.
Ja, we gaan nu over de race praten.
Ja, want op een gegeven moment komt er gewoon een restart. Ik wil er nog één ding over zeggen over die restart. Jullie weten dat hoe ik daarover denk. Bottas, die startte vanaf de vierde positie.
Ja.
Ik heb alle beelden teruggekeken. Ik heb elke positie bekeken. Bottas reed op de zesde plek. Achter, nu twijfel ik of het Ocon was of Ricciardo. In ieder geval achter een Renault en Albon. En hij start in één keer op de vierde plek.
Ik begrijp ook echt niet hoe ze daarbij kwamen. Maar
hij heeft het over die mini-sectoren, toch?
Dat was alleen maar omdat jij zei van... ik zie die lijn niet op het circuit... maar die mini-sectoren zie je niet letterlijk op het circuit.
Ja, de FIA zei dat er in een bepaalde mini-sector... Bottas waarschijnlijk vierde reed. Nou, ik heb alles teruggekeken in bocht 1. Ik weet niet waar die sector dan ligt.
Nee.
De grootst mogelijke
Ik begreep er ook helemaal niks van.
Nee. En ik zag ook posities rondom Leclerc.
Niks over gezegd ook, of wel?
Nee, ze helemaal niks over gezegd. Want
aardig was... op dat moment even te veel hij zei over andere dingen.
Ja. Ja, een klein voorbeeldje ook. Vettel die mocht op P10 starten en Leclerc op P12. Die reden ook achter elkaar. Dus die zijn ook in één keer uit elkaar gehaald. Dat was heel vreemd allemaal.
Ja, ik begreep er ook helemaal niks van.
Maar goed, maakt allemaal niet uit. Verstappen ook op het vuile deel. Die kwam gelukkig goed weg. Die hield ook zijn tweede positie. Maar daarachter ging het fout met Lance Stroll. Nou Patrick, wat dacht je toen je dat zag?
We gaan niet weer een hele rant
Nee. Kijk wel uit. Ja, je bent er toch wel een beetje over na aan denken, want ik maak Lance Stroll ook wel vaak belachelijk natuurlijk, al niet terecht. Maar ja, ook hij had daar natuurlijk in die auto van Grosjean kunnen zitten. En ook hij is gewoon een... ze doen het toch wel voor ons entertainment. Hè? Het zijn de gladiatoren van de moderne tijd. En Lance Stroll is één van die gladiatoren. Dus ja, ik hoop dat volgende week dit gevoel een beetje weg is. Maar ik vind het nu een beetje moeilijk om Lance Stroll te gaan afzitten fakkelen. Omdat hij weer iets...
Fakkelen vind ik ook weer een beetje ongelukkig.
Ja, omdat hij... maar goed, als ik dat er vergeet, was het natuurlijk wel weer zijn fout. Ik vond het ook onbegrijpelijk dat Kvyat, wat jij zei, nog heel ver naar rechts stuurt. Dat hij daar een 10 seconden tijdslag voor kreeg.
Ja.
Ik had echt het gevoel dat Kvyat wordt nu genaaid ook omdat hij bij Grosjean betrokken was. Waar hij ook helemaal niks aan kon doen. Want ook toen stuurde hij gewoon weg om het te ontwijken. Nee, over dode hoeken gesproken. Hij zat precies in zijn dode hoek.
Ja.
En het kwam net even verkeerd uit.
Je moet die beelden ook maar eens terugkijken van die crash. Je ziet namelijk dat Kvyat, je hebt zo'n paaltje aan de binnenkant van de bocht staan. Kvyat rijdt volledig over dat paaltje heen. Dus die staat al 3 meter buiten de baan. Hij rijdt er overheen en dan nog krijgt hij een straf.
Ja, maar...
Joost, leg het uit.
Nou, ik ben het deels met jullie eens. En ik vind ook dat Stroll niet in de eerste ronde... zeker niet nadat hij daarvoor een fout maakte... want daardoor kon ik via het aanvallen de apex zo moet afsluiten. Dus dat was gewoon zijn fout. Ja. Maar je kunt ook wel... Fiat was ook wel een beetje optimistisch. Hij zat er bij lange na niet naast.
Nou.
Nee, hij zat er niet naast. Ga de beelden maar even terugkijken. Hij zat er absoluut
niet naast.
Nee. En dan is het ook een beetje jouw fout als jij een coureur op het achterwiel raakt.
Het was gewoon een race incident.
Ja, dat is het.
Eigenlijk. Nee, ik vond het ook niet. Ik vond ook niet dat Fiat, maar jullie doen het net volkomen alsof het alleen de Stroll schuld was. Maar dat
was niet handig.
Het was een beetje van beide. En dan moet je gewoon geen straf geven. En die gaven ze wel. Nou ja. Ja, zo blijft die idee. Dat komt af en toe weer terug, hè, dat er inconsequent wordt gestraft. En dat zal ook nooit verdwijnen, hè, de Formule 1.
Nee. Dan de race zelf, die was op zich niet super spannend. Al mogen we dat natuurlijk niet zeggen in deze podcast. Maar wat het leuk maakte...
Waarom mogen we dat niet zeggen?
Ja,
Ik vond het wel spannend ook, hè?
Ja, goed, het was wel spannend, maar er gebeurde niet heel veel.
Het was jammer dat ik dacht heel lang dat Verstappen nog een stop zou proberen.
Daar wilde ik over beginnen, want juist de bandenstrategie, die maakte het heel onvoorspelbaar.
Ja.
En volgens mij, ja, jullie dachten dat ook. Toen Verstappen in rondje 20 naar de hards ging, toen dachten we, nou, daar gaat hij. Ja, gaat ervoor.
Zeker toen Hamilton inderdaad op medium was gebleven. Daarvan wist je, die moet sowieso nog een stop maken. Ik denk van ja, hij kan nu goed bijblijven. Hier komt weer een huzarenstukje aan als het gaat om banden sparen. Maar dat was toch iets te optimistisch helaas van mij.
Ja, nou, van iedereen denk van ik. Iedereen, want dat hij daarna nog twee keer is gaan stoppen, dat had helemaal niemand verwacht.
Nee, ja, op een gegeven moment maakt het ook niet meer uit natuurlijk.
Nee, ja, zoek het lekker uit, dacht hij.
Nou, wat wel een gemiste kans is, denk ik, is, want je mag ook al bij die rode vlag, mag je ook je banden wisselen. Maar dan wil je eigenlijk al naar de hard.
Dat dacht ik eigenlijk ook dat iedereen dat ging doen. Maar ze willen dan toch een goede start hebben, denk ik.
Ja.
Nou ja, maar ja, waarom zou je dan meteen je hele strategie omgooien? Het had gekund, maar...
Op papier was het best om op die harde te starten.
Ja. Nou ja, wat ik vooral vond, is we hebben de afgelopen jaren best wel vaak gemopperd op Ferrari dat ze de executie van hun race niet goed was, dus de uitvoering. Maar dat was bij Red Bull nu ook gewoon zo. En dat zei Verstappen zelf ook na afloop van, we waren niet goed met de strategie. En als jij op Bahrein, waar de bandenslijtage zo'n rol speelt, dan is de undercut ontzettend effectief. En Hamilton ging als eerste naar binnen. Dat moet gewoon niet gebeuren op zo'n moment. Dus daar lieten ze zich door overvallen. En ja, dan heb je ook nog eens een langzame pitstop. Ik weet nog steeds niet helemaal wat daar nou de oorzaak van was. Maar de uitvoering van Red Bull was gewoon niet... Van Verstappen, die deed niets fout. Maar van Red Bull was het niet goed. En ik denk dat ze namelijk op race space niet echt langzamer waren dan Hamilton. Ook niet sneller, maar ook niet langzamer.
En toch had je ook wel weer het gevoel van... Want hoe vaak hebben we dit jaar nou al gezien dat die Hamilton zo makkelijk dat gat aan het managen is. Hè? Dat je toch telkens denkt van
ik denk dat hij nu echt wel voluit moest. Ja. En dat zei hij ook na afloop. Nou, weet je altijd bij Hamilton, wat hij zegt is niet altijd wat de waarheid is. Maar ik had nu wel het gevoel dat dat het geval was. Er hadden echt dingen beter gekund, gemoeten. Dat vond Verstappen zelf ook.
Voor de mensen, dat is een beetje lastig als je het niet gezien hebt. Dat is het nadeel van de podcast. Maar er is een fragment dat op Twitter heel erg rondgaat van Valtteri Bottas. Hij maakte een pitstop en die heeft 3 van zijn 4 banden gewisseld.
Ja, daar snapte ik helemaal niks van.
Nee, wat er gebeurde is dat zijn rechter voorband, ze deden wel die gun zo in zijn wiel. Maar ze haalden hem er weer uit zonder die band eraf te halen.
Ja, ik denk dat gewoon was voor om de oefeningen gewoon in te houden, zeg maar. Okay. Ik denk niet dat ze dat deden om iemand te misleiden.
Idee had ik wel een beetje.
Ja, maar dat jullie complotdenkers denken dat natuurlijk altijd meteen. Nee, maar het is meer zo dat een beetje een soort van... om gewoon in de procedure te blijven en om dat gewoon erin te houden.
Maar nu is de vraag, mag dit?
Nou ja, ik heb gisteren een half uur besteed aan het doornemen van het sportief reglement, want daar staat dat in.
Doe je ook wel eens leuke dingen, Joost? Of?
Ja, ik heb heel leuk weekje gehad.
Het Schelling geweest natuurlijk.
Het Schelling was hartstikke leuk. Maar gisteravond was ik gewoon aan het werk. Ik heb er uitvoerig naar gekeken. Ik kon niet vinden dat het niet mag. Ik heb wel een keer gezien, ook met Bottas in Spa, was uit mijn hoofd in 2014 of 15.
15 was het.
Ja.
Dat hij de verkeerde mee had gekregen.
Dan had hij volgens mij 3 mediums en 1 hard had hij mee. Nou, dat viel een beetje op, dan heb je ander kleurtje. Maar dit was gewoon in principe 1 set op 1 na. En ja, er wordt wel altijd in sets gesproken. Sets dus van 4. Maar dit waren dus waarschijnlijk zijn banden waar hij eigenlijk op gestart was. Daar was er 1 van lek gegaan. En toen heeft hij die bij een pitstop heeft hij 4 nieuwe banden gekregen. Maar die 3 waren natuurlijk in principe gewoon nog goed. Dus die heeft hij toen later teruggekregen. Ja, en die ene bleef eronder zitten.
Ja.
Ja. En rechtsvoor slijt het minst op Bahrein. Dus dat kan op zich. Maar ja, ik denk dat het mag. En, want het, ik kon niet vinden dat het niet mag. En anders horen we dat nog wel. Maar ik heb het in het reglementenboek in ieder geval niet terug.
We mogen ervan uitgaan dat het mag. Want anders hadden we het al lang...
Ja.
Die de via dat natuurlijk al lang gezien.
Ja,
ja, maar die kunnen dat gewoon zien. Want elke band is, zit een streepjescode op. En dan het valt gewoon op dat jij dan een set onregelmatig hebt gebruikt. Dus ja.
In hoeverre mag je eigenlijk na de race nog bestraft worden? Want wij zien het allemaal op Twitter. Maar ja, wij zijn geen juryleden natuurlijk. Kunnen ze achteraf nog zeggen
tuurlijk,
van...
Hey, ja, de eerste uitslag is altijd onofficieel. Dus er kunnen altijd nog allerlei straffen volgen.
Okay. Heel vaak gezien ook, toch?
Ja,
dat is ook alweer zo.
Ja. Ja, Michael Schumacher is een keer een overwinning kwijtgeraakt. Omdat hij achteraf bleek dat zijn plank onder de auto te ver was afge...
In mijn lijstje toen?
Nee, Spa 94.
Oh.
Daardoor kwam Jos Verstappen op het podium. Maar we dwalen af.
Ja, ja, ik zit nog te kijken. Kijk, de race, iedereen heeft het natuurlijk gezien. Maar het verhaal van het weekend is natuurlijk Romain Grosjean. Toch nog even Perez noemen.
Ja.
Wat een geweldige race reed hij.
Ja, 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 ja.
En ik vond het ook wel mooi dat Verstappen dat zei in een sneer bij Ziggo Sport... over Perez, dat hij het vooral jammer voor Perez vond.
Ja.
In plaats van dat hij zegt leuk voor Albon.
Verstappen en Albon gaan geen vrienden meer van elkaar worden. Dat zover is duidelijk.
Niet voor de camera in ieder geval.
Nee,
nee, maar ik denk ook niet, niet intern. Nee, ik vond het wel heel opvallend.
Ik ook. Ja.
Ik denk, ja, wat... wat
ja, maar Verstappen ziet toch ook gewoon wat wij allemaal zien.
Ja, dat klopt.
En,
maar het is natuurlijk heel makkelijk om diplomatiek te zeggen van... ja, prima, ik ben blij voor hem. Want Albon was zelf wel ontzettend blij met die podiumplek. Hè? Ja, juichen. En,
nou, nee, dat is niet helemaal waar. Albon, die had, nee. Albon was ook wel realistisch dat hij vond dat de race pace nog niet snel genoeg was.
Ja.
Zei hij in afloop. Dus dat... ja, goed, dat zei hij. Dus, ja. Hij was niet zo dat hij zei van... Nee, oh, ik ben nog derde geëindigd, fantastisch, wat heb ik het goed gedaan. Dat zei hij zeker niet, want hij beseft ook heus wel... dat hij gewoon vijfde had moeten eindigen... maar een lekke band van Bottas en een ploffende motor bij Perez... zorgde ervoor dat hij alsnog op het podium stond. Dus het was gewoon een gekregen podium. En ik denk dat het niets afdoet aan het feit dat hij onder druk staat. En, want ja. Hij heeft in principe helemaal niet zo heel veel laten zien dit weekend. Hij heeft een auto afgeschreven en in de... Ja, in de race deed hij gewoon het minimale wat hij moet doen. Met
nou, hij doet eindelijk eens een keer wat hij moet doen.
Nee, hij deed helemaal niet wat hij moet doen.
Op P4 kwalificeren.
Ja, oké. Okay,
dan blijf je uit de problemen, kom je niet in die chaos terecht.
Ja, maar het gat naar Verstappen was nog te groot. En in de race heeft hij voor de strategie van Red Bull niets kunnen betekenen. En dan is Bottas een keer weg. En dan heb je 2-1. En dan kun je dat uitspelen met dat Bottas in de... Albon in de pitwindow rijdt van Hamilton en daardoor...
Gebeurde ook weer niet.
Maar daar zat hij te ver weer van naar achter. Dus ja, en voor die safety car was het 40 seconden of zo, 44 seconden.
Ja, maar het gekke was dus, want we hadden het die vrijdag natuurlijk ook over... dat Horner nog na die crash zei van ja, hij was juist steeds beter bezig.
Ja.
Maar waar is dat nou op gebaseerd?
Ik zie het niet.
Ik zie het helemaal.
Dan wordt hij nu weer derde, dus...
Ja, maar hij wordt wel derde, maar hij wordt eigenlijk niet derde.
Hij wordt vierde.
Nee, hij wordt eigenlijk vijfde. Je moet altijd gewoon naar kijken naar wat heeft een coureur zelf eraan gedaan. En zelf was hij gewoon vijfde. Alleen omdat Bottas een lekker band had en Perez een plof had, was hij derde.
Ja.
Want anders was Verstappen ook derde geworden, want anders had Bottas denk ik ook voorgezeten.
Dan kijk ik even naar de spannende strijd om het kampioenschap en met name om plek 4.
Ja.
Weten jullie wie de vierde staat nu eigenlijk?
Perez toch?
Nee. Hey, Ricciardo.
Ricciardo, ja.
Ja, die staat nu op 100. Perez uitgevallen natuurlijk. Ja.
Ricciardo staat nu op 100 punten.
102. Perez staat op 100. En Leclerc op 98.
Ja, geweldig. Haal die top 3 maar weg en we hebben een hele kampioenschap.
Ja, dit is,
maar dat is natuurlijk niet relevant. De constructeurskampioenschap is veel relevanter. En McLaren had echt een fantastische dag. Ook een beetje geluk natuurlijk. Want Norris had in de eerste ronde ook een beschadiging. Maar die konden ze dus bij de... En Ferrari trouwens hetzelfde.
Ja.
Die konden ze bij die rode vlag wel fixen.
Ja, de hele neus van Norris was eraf.
Ja.
Want,
dus dat is soms ook het geluk... letterlijk een geluk bij iemand anders ongeluk wat je dan hebt. En... Renault was desastreus. Die waren vooral met elkaar... die hadden niet de snelheid en... waren vooral met elkaar aan het knokken. Was echt dom, vond ik. Laat Ricciardo dan gewoon gaan. Racing Point had gewoon een afgrijzelijke dag. Echt afgrijzelijk.
Ik zit ook even de driver standings te kijken. Goed, dit kunnen mensen natuurlijk ook zelf even opzoeken. Maar op welke positie staat Stroll?
13.
Ja, zoiets, ja. Hij staat nog eens in de top 10. Hij staat gewoon nog onder Albon, onder Gasly. Dat is eigenlijk dan wel weer triest in het nadeel van Stroll.
Ja, wat moet ik er nog over zeggen?
Ik probeer maar Stroll is een hele goede deur, dat weten we nu wel.
Okay, dan de constructeurstitel. McLaren nu op P3. Ja. Dat is echt wat niemand verwacht had. En zij zelf eigenlijk ook niet. Ik hoorde Sainz voorafgaand aan het weekend zeggen dat zij gewoon de mindere waren van allemaal. Zelfs minder dan Ferrari. Dat zei Sainz zelf.
Minder dan Ferrari. Klinkt nog steeds gek, hè?
Ja, ja. Klopt inderdaad.
Nou ja, dat is wel zo, ja. Ja.
De laatste races op RaceSpace was het zeker zo. Maar afgelopen zaterdag ben ik ook even in de cijfers gedoken. Maar zij hebben het beste crushduo.
Ja.
Want zij hebben twee coureurs die gewoon gelijkwaardig zijn aan elkaar. En die andere teams zijn allemaal... Is er eentje die heel goed is en de ander is matig. En dat is het verschil, denk ik. En dat zag je ook afgelopen zondag weer. Norris reed echt een fantastische race. Echt een fantastische race. En Sainz ook.
Ik heb ze eigenlijk niet gezien. Nee, maar ik geloof
ze
je
ze bleven uit de problemen. En ze rijden gewoon naar de wat waren ze? Vierde en vijfde?
Vierde en vijfde, ja. Sainz 15e gestart. Gewoon weer echt,
ja, dat is toch hartstikke goed.
Klopt.
Ja, en inderdaad niet per se met de snelste auto in het middenveld. Dus... coureurs maken wel degelijk het verschil.
En dat dan Norris boven Sainz staat, dat verbaast mij ook wel een beetje.
Ja, maar Sainz heeft wel heel veel pech gehad hoor, dit jaar. Veel meer dan Norris. Dus zeker in het begin van het seizoen, een paar uitvalbeurten. Sochi, dat hij in de muur reed natuurlijk. Was eigenlijk een domme fout, maar oké. Ja.
Zou je zeggen, dat hoort erbij, hè?
Dat hoort erbij, ja.
Zo is het ook. Nee, er wordt een hele spannende strijd in ieder geval. Dan nog een andere spannende strijd. Gaat namelijk tussen Valtteri Bottas en Max Verstappen. Toen zat ik te denken, wanneer is eigenlijk de laatste keer dat een Mercedes niet 1 en 2 eindigde in het kampioenschap?
2018. Ja. Dat is niet eens heel lang geleden.
Nee, ik dacht eigenlijk dat het jaren geleden was.
Nee.
Ja. Maar hoeveelste werd Bottas toen?
Vijfde? Ja, 247 punten.
Oh ja.
Achter Kimi.
Ja, Verstappen had toen 249 punten.
Achter Verstappen bedoel ik, ja. Ja, ja, ja.
Ja, dit moet Joost al weten, toch? Als basiskennis.
Bottas is gewoon een prutser eigenlijk. Dat komt
als je daar wat van tevoren een grapje voor bereidt, dat komt er niet uit. Hij is wel Joost echt een
hij is wel echt een magneet echt voor problemen, Bottas ook. En ik denk dat de gemiddelde Hamilton-hater wel weer dacht gisteren van... hoe kan het nou weer dat Bottas een lekker band heeft?
Oh, mijn vader zei dat.
Ja. En Hamilton niet. Ik denk dat heel veel mensen dat gedacht hebben.
Ja, mijn vader zei, hoe is het nou weer mogelijk dat Bottas twee keer een lekker band krijgt? Of in ieder geval één keer bevestigd?
Eén keer sowieso,
zeg maar, ja. Nee, maar het is wel een klein beetje te verklaren, want hij rijdt wel weer over puin heen, hè? En dat komt natuurlijk wel weer omdat hij niet aan kop rijdt. Kijk, Hamilton rijdt aan kop. Die kan niet over puin heen rijden in de eerste ronde.
Nee.
Dus dat is dan wel weer dat het niet alleen maar pech is. Het is ook wel weer dat hij in die positie zit. Dat hij toch wel een slechte start heeft. Dat hij al niet op pole staat.
Ja. Ik weet niet.
12 puntjes is het verschil tussen Bottas en Verstappen. Dat is over twee races. Is dat eigenlijk heel veel als je gewoon tweede en derde wordt?
Als Verstappen met deze Red Bull Bottas weet te verslaan, dat zou echt een wereldprestatie zijn.
Ja, toch?
Dat zou echt, bizar. Ja, en stel je voor dat Hamilton niet mee zou doen, dat Bottas de eerste coureur bij Mercedes zou zijn. Ja, dan was Verstappen gewoon titelkandidaat.
Ja.
Zo
kleine vooruitblik. De Outer Loop in Bahrein volgende week, of zoals jij het noemt, compleet verkeerd, de oval.
Het is gewoon een oval.
Het is geen oval. daar is Mercedes volgende week niet bij te houden. Dus dat wordt gewoon een 1-2 van Mercedes. Problemen daar gelaten. Maar Abu Dhabi. Verstappen klaagde vorig jaar heel erg over dat Mercedes versterk is in off-camber bochten. Dus bochten die, laten we zeggen, vanaf de apex naar buiten een beetje aflopen. Daar zijn er een paar van in Abu Dhabi. Te veel eigenlijk, naar veel mensen.
Ook minder spannend, toch? Zo'n bocht.
Ja, maar Mercedes is daar altijd heel erg sterk. Maar Red Bull heeft de auto daar compleet naar verbouwd. Dat die auto daar heel goed in is. Dus ik denk dat Verstappen wel eens goed voor de dag kan komen in Abu Dhabi.
Hopelijk wordt die race dan ook wat leuker, want
normaal is het altijd zo'n
verschrikkelijk einde van een processie.
Ugh, vreselijk.
Dan heb je zo'n leuk seizoen gehad, dan ga je naar Abu Dhabi, een waarloze baan.
Ja. Nu we het toch over voorspellen hebben, laten we het NuSport GP-spel erbij pakken. Ja, want het NuSport GP-spel was dit weekend spannender dan ooit. Want ik denk dat iemand met een hele gekke voorspelling wel eens gewonnen kon hebben. Klopt dat ook?
Nou ja, het algemeen klassement had je iemand met Albon. Gewoon Albon is het team. Die had gewoon alles goed voorspeld. Dat is ongelooflijk.
Die had ook Albon. Die had Verstappen 2, Albon 3. Ik lach erom, maar het is gewoon heel geniaal.
Ja,
ben je
als je dat voorspeld hebt. Ja. In onze groep was Sporen de beste. Die stond ook hoog in het klassement. Beetje weggevallen. Maar die had een team met Norris, Hamilton, Ricciardo en Gasly. Dus Hamilton wint, Gasly 8e, Ricciardo 6e en Norris 9e.
Kijk eens aan.
Uitstekend. En in het algemeen klassement is Toek Straatman toch wel los nu. Ja, staat daar. Ja. En nee, wij vallen echt door de mand. Wel een eervolle vermelding op plek 5 voor Daan Smink. De chef sport van nu.nl.
Maar dat zeg ik vaker, die kan in het systeem.
Ja, dus Daan is ook nog podcastpresentator geweest.
Daarom, ja. Ja, alle grote
mensen ontwikkelen allemaal door, joh.
Hij is nu heel goed in het GP-spel. Ja, dat is een doorontwikkeling.
Maar is dat het enige uit de top 10? Eervolle vermeldingen.
Sta jij er ook in? Oh, een P9, ja. P9.
Ben je niet gezakt?
Ja, ik ben wel flink gezakt. Ja, maar ik had Stroll en Bottas had ik. Mm. Ja, dan zak je heel snel weg.
Ik had Bottas en Perez weer. Net als vorige week.
Dat is ook pijnlijk.
Ja.
Nou, de komende twee races gaan we dus zien hoe het Nusport GP-spel gaat aflopen. Wint de winnaar nog iets? Ja, toch?
Ja, er wordt nog steeds naar gekeken door de marketingafdeling. Maar de winnaar krijgt zeker wat, ja.
Komt ja, toch?
Terug. Ja.
Nou, Toek Straatman. Hopelijk wordt het iets moois.
Een handdruk.
Nee, waarschijnlijk een carbon, dacht ik dat erover gesproken.
Oh, ja. Maar je moet niet te veel beloven.
Laat het pas zeggen als het zeker weet.
Ja. Ik denk, een handdruk wordt het sowieso niet, Joost.
Mag niet in deze tijd.
Nee.
Oh ja. Virtuele handdruk.
Virtuele handdruk. Een box wordt, een elleboog. Ja, ja. Mannen, we gaan kijken naar volgende week naar de prachtige oval in Bahrein.
Wordt wel leuk. Wel leuk gewoon dat we weer even wat anders gaan doen dan weer op normaal Bahrein zou kunnen rijden.
Maar ik had er heel veel zin in, maar... Het is gewoon vier keer rechtsaf.
Ja, maar je weet niet hoe het gaat lopen. We hebben dit ook bijna nooit gezien. Het wordt een rondetijd van 54, 55 seconden.
Klopt.
Ik heb er wel zin in, maar het wordt wel een Mercedes-feest. Dat kan ik je alvast vertellen.
En wie gaat dan nog accelereren? Want ik dacht dat Renault dit weekend heel goed zou doen.
Nou ja, Renault daar, denk ik wel.
Ja.
Dan kunnen ze wel echt die high, want zij willen zo'n low-downforce pakket willen ze hebben. Hm. Nou, die gaan ze daar sowieso gebruiken natuurlijk.
Ja, want we gaan toch ook historisch lage achtervleugels zien? Zo laag hebben we het nog nooit gezien, toch?
Ik denk niet lager dan ons houden.
Niet?
Nee.
Nou, die rechtstukken zijn wel wat
korter. Er zitten evengoed nog bochten in, hè? Dat moet je niet vergeten.
Ja, het is een kleine chicane zit er ook nog in.
Ja, dus het wordt een Monza setup, denk ik.
Gewoon een heel apart weekend gaat worden.
Leuk. Ja. Ja. Oké, ik heb er wel weer zin in.
En heel veel rondjes en hele lage rondetijden. Dus,
ik heb me laten vertellen dat er ook weer regen voorspeld wordt.
Ja, het is toch een beetje regen.
Je kon zeggen, er was 20% kans op regen. Ja. Toch had je geen gelijk.
Nee.
Maar
het scheelt niet veel.
Het scheelde echt niet veel. de Formule... Nou, ik moet wel zeggen, op vrijdag de Formule 2 werd uitgesteld door de regen.
Wow.
Tenminste, dan heb ik mezelf wijs gemaakt. Maar volgens mij klopte dat.
Ja. Weet ik niet. Ja, maar laten we het
stoppen. Ja, want gaat hij weer met de hele bespiegeling van de Formule 2 beginnen.
Maar dat was hem weer voor deze week. We kunnen terugkijken op een historische Grand Prix.
Zeker.
Hopelijk wordt volgende week iets minder historisch.
Ja, dit maken we liever niet al te vaak mee.
Laten we het gewoon zo zeggen. Qua race zou het wel leuk zijn. En Stroll op zijn kop.
Met goede afloop kan het
met goede,
kan
met altijd, goede afloop. Ja. Ja. Vrijdag zijn we er gewoon weer voor een vooruitblik op de Grand Prix van Sakhir. Want dat is het gewoon. Bahrein nummer 2. Heb je nou nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@nu.nl en dan gaan wij kijken of jouw vraag de uitzending gaat halen. Tot slot zou het ook nog leuk vinden als jij een recensie achterlaat op Apple Podcasts, Spotify of jouw eigen favoriete podcast app, zodat nog meer mensen de Bordradio zullen vinden. En je kan deze podcast natuurlijk ook elke maandag weer live volgen op YouTube natuurlijk. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot vrijdag.